Welkom bij de CFP-podcast over geld en goed leven. Mijn naam is Roelof Meijer. Welke handige tips zijn er voor schenken en met name belastingvrij schenken? Wat moet je verder weten over schenken en erven? De jubelton, wie kent hem niet? Wat gaat ermee gebeuren en vooral, wat kun je er nog mee? En wat is er verder allemaal mogelijk met schenken in 2023? En waar moet je aan denken als het gaat om vererven in je testament? Ik praat met Iris Brik en Johan van der Belt. Iris Brik, vertel eens eventjes, hoe ziet jouw praktijk eruit?
Ja, hoe ziet mijn praktijk eruit? Nou, even mijn achtergrond. Ik heb een achtergrond als financieel planner en estate planner. En ik heb de laatste 10 jaar heb ik me gespecialiseerd in alles wat met scheiden, overlijden en nalaten te maken heeft. En daarnaast ben ik voorzitter van de Stichting Levensexecuteur in Nederland en de Vereniging van Levensexecuteurs. En daarbij zetten we ons eigenlijk in om de opvolging te regelen. Voor in eerste plaats natuurlijk de financieel planner die zich daarmee bezighoudt. Maar ook met de klant die niet kan voorzien in zijn eigen opvolging.
Dus ja. Schenken en erven, dat komt heel veel in jouw praktijk voor.
Ja, zeker, zeker.
Dat richt je ook met name op die wat oudere doelgroepen.
Ja, oudere doelgroepen inderdaad in de voorfase. Als ze nog springlevend zijn om te zorgen dat ze de goede actes hebben. Ja. En daar in de fase wanneer het zich gaat voordoen, om ze dan zo goed mogelijk te begeleiden in die laatste levensfase, klopt. Ja.
En wat kom je nou aan problematiek tegen?
Wat een problematiek? Nou, in de eerste plaats dat het natuurlijk niet goed geregeld is. Hè. Met name natuurlijk op het punt van de regie zie ik dat gebeuren. Mm. Hè, dat ouders toch denken, de kinderen die gaan het allemaal netjes doen of op de goede manier doen. En dan blijkt eigenlijk dat er een hoop oorlog ontstaat als een van de ouders is overleden.
Dus dan is het niet goed vastgelegd?
Ja, dan hebben ze toch minder goed nagedacht over het feit dat wanneer ze dan die testamenten maken, dan is eigenlijk alles pijs en vree. Mm-hmm. Maar voordat zo'n testament openvalt, dan ben je vaak 15, 20 jaar onderweg. Mm-hmm. Nou, dan zijn de verstandhoudingen toch vaak veranderd. En hoe komt dat? Omdat levenspad van die kinderen gaat natuurlijk ook niet altijd over Roos. Bijvoorbeeld een kind is gescheiden, een kind is failliet gegaan. Of een ander kind heeft 2 gaten in zijn handen, waardoor hij een hele dure levensstijl heeft. En dan zie je toch, en dat is echt wel de eye-opener vind ik, dat wanneer een van die ouders is overleden, wat gebeurt er dan? Dan zien de kinderen ook hoe groot de erfenis is. En dan zie je gebeuren in de praktijk dat de kinderen, een van de kinderen, en dat is echt altijd gebeurd, maar dat ze wel denken van, ik ga wat van die erfenis alvast naar voren halen. Een voorschot op de erfenis nemen. En dan kom je inderdaad in dat spanningsveld te zitten, waarbij dan bijvoorbeeld een van de ouders overleden is en de andere ouder in gezondheid afneemt. Hè. Denk even aan beginnende dementie. Mm-hmm. Ja, die dan niet meer over zijn eigen financiën kan waken. Ja, dan zie je toch dat die kinderen daarmee aan de slag gaan. En ja, dan krijg je dat tegengesteld belang. En dat kun je dus voorkomen door daar al eigenlijk in het voorportaal over na te denken. Dat die goede verstandhouding ook wel eens kan veranderen. En dat je daar regels van regie over opneemt.
En die regels van regie, waar laat je die?
Ja, die moet je eigenlijk al in je actes opnemen.
Dus in je testament?
In je testament, in je levenstestament, dat klopt, ja.
Ja, dus dan praat je met name dus over het levenstestament nu, of niet?
Nou,
nee,
want uiteindelijk kan natuurlijk, in eerste instantie natuurlijk het levenstestament, want als natuurlijk het gedonder in die fase begint, dan is dat natuurlijk voer voor oorlog bij het overlijden.
Precies.
Maar ook in het testament moet je regels van regie afspreken. Om een voorbeeld te geven, als stel er zijn 2 kinderen en die moeten dat uitvoeren en ze krijgen oneenigheid. Wie kan dan de beslissing nemen? Moet je dan direct naar de rechter laten stappen? Of zeg je van, we leggen daar eerst een schil omheen, waarbij de kinderen bijvoorbeeld eerst een onafhankelijk advies inwinnen. Hè, bijvoorbeeld bij een mediator of in ieder geval een deskundige. En die moet natuurlijk boven de partijen kunnen staan. En die moet natuurlijk de deskundigheid in huis hebben om hen daarbij te helpen. Dan ben je eigenlijk een stap voor. Als je kijkt hoeveel rechtszaken er al zijn over levenstestamenten en testamenten. Ja, het is schrikbarend.
En dat komt met name dus door onduidelijkheid, wat je zegt.
Ja, onduidelijkheid. Ja, onduidelijkheid, maar ook omdat de praktijk gewoon weer barstiger is. En die ideale situatie die ouders zien op het moment dat ze naar de notaris stappen en die actes opmaken. Ja, en een tijdspanne voordat het echt openvalt, zijn akte. Ja, dan is er al zoveel gebeurd in de levens van deze mensen. Dan moet je die regels van regie op voorhand al hebben opgenomen. Dat klopt. Ja.
En het wordt vaak gezegd van, testament prima. Maar eigenlijk moet je eens in de 5 jaar je testament laten checken.
Ja.
Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, sowieso. Maar ik denk
altijd... Of is dat te weinig?
Nou, nee, ik denk als je je leven heel voortkabbelt, dan is denk ik 1 keer in de 3 tot 5 jaar voldoende. Maar ik denk dat je gewoon op elk kruispunt even moet nadenken van, goh, zou dat impact kunnen hebben op mijn testamenten?
En wat is een kruispunt dan?
Nou, ik denk even aan een verkoop van een bedrijf, iemand wordt ziek, een ouder wordt ziek. Dat soort events, zeg maar. Ja.
Ja. Dus dat is, je hebt het al genoemd, levenstestament en testament. Die twee die elkaar aanvullen. Ja. Regie is een belangrijk punt. Dat is zeg maar in algemene lijnen. Kom je nou ook nog hele specifieke situaties tegen waarvan je zegt, goh, dat is nu wel heel goed om even te melden?
Heel specifiek... Nou,
als we het over schenkingen hebben bijvoorbeeld. Je hebt de contante schenking, je hebt de papieren schenking.
Ja, nou ja, inderdaad. Hè, dat als bijvoorbeeld ouders natuurlijk al bezig zijn met het overheven van vermogen. Hè, ze willen dat met de warme hand doen. Ja. Dan is het natuurlijk ook hartstikke fijn als je bijvoorbeeld in je levenstestament vastgelegd. Ja, dat dan bijvoorbeeld ook die traditie voortgezet kan worden. Hè, dus het gaat niet alleen over het regie tussen ouders en kinderen. Maar het gaat er ook om dat de goede overdracht van het vermogen... Hè, dat je ook daar al in hebt voorzien in de actes.
Ja. Ja. En heb je zoiets als een papieren schenking? Werk je daar veel mee?
Ja, ik vind het een van de leukste instrumenten die er is.
Waarom?
Waarom ook wel bezig met het hele nieuwe Box 3-stelsel, wat natuurlijk iets anders. Nou, omdat het een heel mooi instrument is waarbij erfbelasting kunt besparen voor de toekomst. Maar de beschikking eigenlijk bij de ouders kunt laten. En,
ja, want de papieren schenking is niet een daadwerkelijke schenking in cash, hè?
Nee. Dus je schenkt het echt op papier. En het belangrijkste is natuurlijk dat de kinderen het pas krijgen op het moment dat beide ouders zijn overleden.
Ja.
En het is een heel mooie, vind ik, voor als... dat is een hele mooie praktijksituatie. Iedereen heeft een eigen huis tegenwoordig. En wat moet iedereen? Iedereen moet ook aflossen op zijn eigen, op de hypotheek. Dus wat gebeurt er? Een huis wat je nu koopt en 30 jaar later, dat is natuurlijk een hele mooie pot aan vermogen.
Mm-hmm.
Nou, alleen ja, dat kan je niet zomaar overdragen, die stenen. Dus wat is dan handig? Dan zou je bijvoorbeeld de papieren schenking kunnen doen.
Ja.
Dan kun je eigenlijk de waarde van de woning, kunnen de ouders dan al wegschenken aan de kinderen.
En getalsmatig, heb je daar een klein voorbeeldje van hoe dat dan zou uitpakken?
Nou ja, stel dat er een overwaarde in het huis zit van 2 ton of 4 ton, hè, omdat de hypotheek is afgelost.
Ja.
Nou, dan zou je bijvoorbeeld ieder jaar binnen de vrijstelling zou je natuurlijk kunnen gaan schenken op papier. Of binnen de eerste schijf van de schenk- en erfbelasting, hè, die 130.000 euro. Ja, en dan heb je eigenlijk in 4 transacties heb je dan de waarde van het huis weggeschonken.
Kortom, daar ben je dan geen schenkbelasting over verschuldigd, want dat heb je dan geregeld.
Ja, dan ben je natuurlijk wel, je betaalt, nou ja, laat ik het zo zeggen.
Een beetje.
Oh, ja, een beetje. Als de kinderen natuurlijk 20% betalen,
ja.
Hè, over hun vermogen.
Ja.
En dan kun je dat reduceren tot 10% door gebruik te maken van die eerste hoge vrijstelling, schijf voor de erf- en schenkbelasting.
Ja, want je hebt 2 schijven. De eerste is tot 10% en bovendien zeg 130.000, een beetje in die orde.
20. Ja.
120 is dan 20%.
Ja.
Dus ja. Ja. Dus daar zit een besparing van 10% in eigenlijk.
Ja, inderdaad. Ja. Ja. Alleen het is natuurlijk, wat ik net al zei, hè, met het hele Box 3 verhaal. Dus aan de ene kant vond ik het tot 2023 supermooi instrument. Je moet alleen wel bedacht zijn dat die schenkingen die nu volledig gewoon wegstrepen, hè, tegen het vermogen. Als je zeg maar 100.000 euro op de bank hebt staan en je hebt daar een papieren schenking tegenover staan, heb je per saldo geen vermogen.
Mm-hmm.
Alleen daarvan zegt de fiscus vanaf volgend jaar van ja, nee. Dan mag je maar een bepaald percentage van de schuld mag je nog in aftrek brengen.
Ja, ja. Dus het wordt dus echt wel minder aantrekkelijk.
Ja, ja, ja. Ja. Dus dat... Ze moeten gewoon even kijken van hoe gaat het nou daadwerkelijk uitpakken, het hele belastingplan.
Ja.
Maar goed, daar komen wel weer allerlei nieuwe maatregelen voor vanuit de adviseurs.
Dus. Vast wel, ja.
Maar het is wel iets waar je even rekening mee moet houden in het nieuwe belastingplan. Ja,
ja, want op zich kan het als planningsinstrument prima werken. Alleen we moeten er rekening mee houden dat het fiscaal wel eens even wat anders uit kan pakken.
Dus ja, klopt.
Die
ja.
besparing van die 10% moet natuurlijk wel gehaald kunnen worden.
Ja, klopt. Ja.
Heel simpel gezegd.
Ja, klopt. Ja. Ja.
Kwestie van rekenen. Wat kom je nog meer tegen in je praktijk? Bijvoorbeeld als het om aangiftes erfbelasting gaat.
Ja, dat is een hele leuke.
Oh.
Nou ja, ik word vaak ook erbij gehaald als ik inderdaad de erfbelasting moet doen voor het tweede overlijden. En dan ga ik altijd, dan moet je terug naar het eerste overleg. Je moet weten, hè, wel, hoe heeft het uitgepakt om die tweede aangifte te kunnen afwikkelen. Ja, en dan constateer ik dat dat gewoon heel vaak fout gaat. Dat, hè, dan hebben ze dat zelf gedaan, de particulieren of ondernemers, hè, hebben dat zelf afgewikkeld.
Kan ik me iets meer voorstellen, want dat doe je één keer eigenlijk, hè, meestal.
Ja, nou, heel mooi voorbeeld daar. Dus letterlijk een paar jaar geleden in mijn praktijk voorgevallen. Die mevrouw kwam voor een financiële planning en toen bleek haar man daarvoor overleden te zijn. Heel triest verhaal, ze was inmiddels zelf ook ziek. Toen zei ik van, goh, hoe zit het met die erfbelasting? Ja. Nee, zei ze, ik hoef er geen erfbelasting te betalen. Ik zeg, nou, ik zeg, jij hebt 3 kinderen en als ik dat even uitreken zo grofweg, dan had je gewoon erfbelasting moeten betalen, gelet op de omvang van het vermogen wat ze had. En ik zeg, mag ik dan even die brief zien? En wat bleek nou? Had ze een brief gekregen van de Belastingdienst van, goh, we hebben gesignaleerd dat uw man is overleden. U hoeft geen aangifte voor de erfbelasting, want u bent geen erfbelasting verschuldigd. Ja. Nou, die brieven zijn massaal verstuurd. Dat is gebeurd, even uit mijn hoofd gezegd, ergens in 2019. En die vrouw die dacht, ja, die heeft niet verder over nagedacht. Die heeft het klakkeloos overgenomen. En dus geen aangifte voor de erfbelasting gedaan. Nou ja.
Het is toch raar als de Belastingdienst dat aangeeft, is toch klaar, zou je zeggen?
Ja, precies. Nou ja, dus uiteindelijk overleed zij kort daarna. Ja. En toen werd ik gevraagd, wil Iris weer assisteren bij die aangifte? Ja. Want daar zat een executeur. Maar ja, dat is, je bent tegenwoordig aansprakelijk voor de erfbelasting, hè, als je dat...
Downoff, ja, zeker.
Dus ik ga even terug naar, omdat het kort na elkaar was, ben ik teruggegaan naar het eerste overlijden. En dat scheelde dus €50.000 erfbelasting in het voordeel van de klant. En dat had puur te maken met of je wel of geen, hè, als je bijvoorbeeld kort na elkaar overlijdt, dan kan dat heel fijn zijn als er sprake is van een fictief vruchtgebruik. Maar dan moet je natuurlijk wel weten of je dat fictief vruchtgebruik moet toepassen. En waarom dat deze mevrouw geen aangifte erfbelasting had gedaan, konden wij die besparing niet gebruiken. Dus dan heb ik letterlijk overleg gehad met de Belastingdienst van, joh, dit is er gebeurd, hoe gaan we dit oplossen? Dus uiteindelijk heb ik gewoon alsnog aangifte voor het eerste overlijden gedaan. Wat een crime was, want dan moet je natuurlijk terug naar de dossiers van mensen die allebei zijn overleden. Maar uiteindelijk hebben we het wel goed kunnen oplossen. Maar dat is voor mij wel een eye-opener geweest van, hey, die Belastingdienst, die stuurt klakkeloos brieven naar consumenten. Maar ook vanuit mijn eigen praktijk. Ja, ik zal zo nog een ander voorbeeld noemen. Merk ik gewoon dat die aangiftes bij het eerste overlijden vaak niet goed gebeuren. En dan doen mensen zich tekort mee.
Het gekke is, ik kan me dat voorstellen. Omdat je dat, wat ik al eerder zei, 1 keer in je leven waarschijnlijk doet. Maar als de Belastingdienst jou een brief stuurt van, nou, je hoeft geen aangifte te doen, dan lijkt het me ook vrij logisch dat je dat niet doet. Maar wat jij eigenlijk zegt, dan wees alert en kijk even verder, want misschien benadeel je jezelf.
Nou, sterker nog, eigenlijk moet je kijken, want je kan natuurlijk anders halve 5 jaar nog terug, hè, voor de aangifte. Ja. Dus, ik heb het wel eens naar de Belastingdienst aangegeven van, misschien moet je nog wat corrigeren. Hè, want om een gegeven uitstapje naar schenken te maken. Hè, ik krijg natuurlijk heel vaak klanten die zeggen, ja, Iris, joh, moeders moeten gaan schenken, hoor. Want straks betaalt ze de hoofdprijs en erfbelasting. En dan zeg ik, goh, dus pa is al overleden. Ja, ik zeg, nou, laat mij even kijken naar die aangifte bij het eerste overlijden. Nou, dat had ik bij 1 cliënt. En dat speelde echt die 5-jaarstermijn. Die was niet goed aangegeven ook. Daar konden we gelukkig nog, heb ik op 31 december ben ik nog een aangetekende brief gaan versturen naar de Belastingdienst. Want dat moest natuurlijk voor 1 januari dit jaar erop, moest het daar zijn. Ja. Dat hebben we die kunnen corrigeren. Maar wat bleek, maar hoefde helemaal niet meer te schenken. Want die kinderen hadden vorderingen op die moeder vanwege het eerste overlijden. En die rente die was inmiddels zo opgelopen dat er helemaal geen erfbelasting meer verschuldigd was. Ja,
dat moet je even uitleggen, denk ik, hoe dat zit met zo'n rente in een testament.
Ja. Ja, nou wat dat is, moet ik even in Jippie-Janneke taal natuurlijk doen.
Ja, zeker.
Ja, ja, ja. Nee, wat erflaten dan afspreekt, is dat als de erflaten komt te overlijden, dat dan alle goederen, hè, dan neem even als voorbeeld een gezin, een moeder met, of een gezin met 2 kinderen, als 1 van de 2 dan overlijdt, nou, dan is de nalatenschap 1/3 voor de langslevende, 1/3 voor per kind.
Ja, precies. Ja,
dan is die nalatenschap 100%. Ja. Nou, als je dan de wettelijke verdeling hebt, wat betekent dat? Dat betekent, dan krijgen de kinderen erven nog steeds 1/3. Alleen ze krijgen niet de beschikking over de goederen. Want die goederen gaan weer allemaal terug naar de langslevende.
Ja, laten we zeggen, de erfenis is 3 ton. Dan krijgt de langslevende die krijgt 1 ton. En die 2 kinderen ook ieder 1 ton.
Ja, maar, omdat,
maar niet in handen.
Niet in handen. Dat krijgen ze pas als die langslevende is overleden.
Ja.
En dat betekent dus dat die kinderen een vordering op die langslevende ouder krijgen. Ter grootte van 1/3 hè, van die nalatenschap.
Ja.
Nou, en daarover kan je dan al dan niet de rente afspreken. En als die moeder nog maar lang genoeg leeft, dan is het heel interessant om daar die maximale rente van 6% over af te spreken.
Ja.
Want dat betekent dat die vorderingen natuurlijk in de aanloop naar dat tweede overlijden, dat overlijden van moeder, dan oprenten.
Ja.
En dat kan betekenen dat die vordering plus die rente zo groot is geworden, dat eigenlijk, dat kun je dan wegstrepen tegen die toekomstige erfenis van moeder.
Nou ja, laten we zeggen, dit is 6%. Even lineair rekenend, dan ben je in 16 jaar. Heb je al die rente te pakken.
Exact, ja.
En dan is een ton, is 6.000 maal 16, heb je een ton weggepoetst. En dan heb je op die manier die schenk of die erfbelasting heb je vermeden.
Ja.
Zo werkt dat.
Dat is heel belangrijk, maar dat is wel iets, daar moeten planners ook echt hun cliënt op wijzen. Want cliënten hebben geen idee dat het renteinstrument, want je kunt natuurlijk dat variëren van 0 tot 6% samengesteld,
ja.
Hebben geen idee hoe ze dat voor zich, hoe je daarmee de belasting kunt besparen, de erfbelasting.
Dus een goede rekening maken, want kijk, wat ik net deed was heel lineair rekenend.
Ja.
Hè, maar je zegt terecht, het is samengesteld, dus het is eigenlijk nog wat korter ook terugverdiend.
Ja, dat ook. Plus, en het kan, maar het kan zo zijn, want stel, ik heb het letterlijk gehad, hè, waar ik zei met die 50.000 euro dat minder kost aan erfbelasting. Omdat die mensen kort na elkaar overleden, dat gebeurde in een tijdsbestek van 2 jaar.
Ja.
Dan is het eigenlijk heel interessant om 0% rente te rekenen. Want dan krijg je te maken met een hoog fictief vruchtgebruik. En wat is dan het gevolg bij het tweede overlijden? Dat groeit dan onbelast aan. Daar betaal je geen erfbelasting meer over.
Dan is het wel even belangrijk als tip. Is er nou goed om juist een hoge rente af te spreken of een lage rente?
Dat is heel makkelijk om te houden. Als iemand langer leeft, dan is het interessant om die rente, maximale rente te rekenen.
Mm-hmm.
En als iemand nog kort leeft, dan is het interessant om 0% rente te hanteren.
Maar dat weet je niet van tevoren.
Nee, dus dan moet je ook altijd de vraag stellen. Dat is best een lastige, want iemand is net overleden. Dan moet je toch de vraag stellen. En dat speelt natuurlijk met name als je al op leeftijd bent. En de verwachting is dat ouders kort na elkaar overlijden. Maar dan is toch de vraag van, goh, welke levensverwachting heeft moeder nog?
Ja.
Dat moet je natuurlijk wel voorzichtig aankleden. Want dat kan heel gevoelig liggen. Maar je hebt dat wel nodig in de berekening die je gaat maken. Van, goh, welke rente ga ik hanteren?
Ja.
Ja.
En heb je dan een soort omslagpunt qua nog verwachte levensduur?
Ja, ik had het bij, even een voorbeeld. Ik durf niet te zeggen dat het dan voor elk echtpaar opgaat. Maar bij die mensen die waren dan richting de 75.
Mm-hmm.
En er zat 1 jaar leeftijdsverschil tussen. En daar lag het omslagpunt bij 5 tot 7 jaar.
Dus dat is wel vrij kort.
Ja, dat is vrij kort. En dus dan heb ik inderdaad. En dat, nou, hier ging het ook nog eens bij deze meneer erom spannen. Want die had ook allerlei ziektes. En toen hebben we toch maar de gok genomen dat hij langer zou leven dan die 5 tot 7 jaar.
Oh, ja.
En dat is heel leuk, want hij is nu met de buurvrouw. En dus hij is weer verliefd geworden. En nu zie je ook dat zijn gezondheid weer stabiliseert. En eigenlijk hebben we het nu pakt het goed uit het scenario.
Wow.
Maar het is lastig. Je moet het echt uitrekenen en koppelen aan de verwachte levensduur van de langslevende ouder.
Ja, mooi. Ja. Maar goed, hier kun je dus wel in sturen.
Ja.
He, dus dat is dan bij het eerste overlijden. Testament dus aanpassen eigenlijk, als dat er is, en anders opstellen.
Ja.
Even afrondend voor 2023. Wat zou jij onze luisteraar willen meegeven, waar die sowieso op moet letten of kan letten? Als het gaat om schenken en of erven?
Ja, nou ja, kijk, ik denk dat het goed is dat je dat sowieso die klanten al die oude actes gewoon eens uit de la tevoorschijn halen. Want ik schrik er gewoon van consumenten, hoe gedateerd dat is.
Oh ja.
En zeker in relatie tot schenken, mensen denken altijd, die komen altijd van, goh, ik moet gaan schenken. Maar eigenlijk moet je altijd eerst terug naar de huwelijksvoorwaarden. En als de huwelijksvoorwaarden, daar kun je dan iets in veranderen. Dan pas ga je naar de testamenten. En als je dan hebt uitgerekend dat er nog steeds erfbelasting is verschuld, dan kom je pas toe aan het hoofdstuk schenken. Dus in die volgorde moet je het doen. En dan loont het gewoon echt de moeite om eerst gewoon al die actes erbij te pakken. En eens te kijken van, goh, kunnen we daar beginnen met de optimalisatie voordat we überhaupt met een schenkplan aan
van start gaan. Dus ook vaststellen wat je zegt met huwelijksvoorwaarden. Wie heeft wat? Hè? Is het gezamenlijk of van een van beiden? Vervolgens wie krijgt wat? En dan bij leven of bij overlijden zoiets? Hè?
Ja, precies.
Iris Brik, dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Johan van der Belt, je bent deskundig op het gebied van estate planning. Ja, wil je er nog iets aan toevoegen eigenlijk?
Ja, ik heb het geluk gehad om ooit fiscaal en notarieel recht te studeren. En ben nu nog steeds directeur van financiële planning, betrokken bij de examens van de FFP. En ik vind het een eer, Roelof, om hier te mogen zijn.
Nou, je bent van harte welkom. Dus fijn dat je er bent, Johan. En we gaan het hebben over schenken en erven. Waar begint dat eigenlijk mee, Johan?
Vroeger begon dat meer met een soort trucendoos. Maar als je momenteel kijkt naar de werkelijkheid die om ons heen is, dan zijn de parameters aan het verschuiven. Je ziet de inflatie die nog eigenlijk in mijn leven nog niet van zodanig omvang is geweest. Je ziet dat mensen angst hebben voor een stuk van recessie. Je ziet problemen op de woningmarkt die mogelijk kunnen komen, met name voor woningen die niet energiezuinig zijn. En dat betekent dat bij veel families de parameters aan het verschuiven zijn. En dus eerst weer eens moet komen tot inzicht en overzicht. En dat inzicht betekent van welke bezittingen heb ik? Welk besteedbaar inkomen is nodig? Welke risico's wil ik daarin nemen? Roelof, heb jij klanten gehad die 2 jaar geleden vroegen, hou ik even een rekening met een jaartje 17% inflatie?
Nee, heb ik nooit meegemaakt. Nee. Wel ooit iemand gesproken die heeft voor mij een langjarige cyclus bedacht. En die zegt, eens in de 20 jaar moet je rekening houden met hyperinflatie. Nou, dat achteraf. Ik heb altijd gedacht, oké, het zal wel. Maar het is dus ook inderdaad geweest.
Ja, en wat de toekomst brengt, geen idee.
Weet we ook niet.
Maar betekent wel dat sommige mensen door de planningen die gemaakt zijn zich weer aan het heroverwegen zijn. Bijvoorbeeld het structureel steunen van de kinderen. Kan dat nog wel? Mm-hmm. Zit die ruimte er nog in? En voor welke omvang van bedragen? Mensen vragen zich af, is het zo slim dat de kleinkinderen legaten krijgen van 20.000 euro... terwijl de ouders moeite hebben om überhaupt rond te komen? Dan is het op zich mooi als die kleinkinderen op jonge leeftijd al substantieel vermogen hebben. 2 keer 20.000 euro dankzij opa en oma, om het even af te ronden.
Ja.
Maar als de ouders ook moeite hebben om rond te komen, is de vraag van, hey, moet je daar geen rekening mee houden? Betekent eigenlijk inzicht en overzicht, dan betekent dus gewoon weer een inventarisatie maken. Hoe zijn dingen geregeld? Welke wensen heb je? Welke risico's wil je? En wat voor plannen heb je? En vanuit dat perspectief kan een financieel planner daadwerkelijk toegevoegde waarde bieden. Omdat je anders de kans loopt, wat sommige klanten hebben, is dat je erin blijft malen en er niet weet hoe het zit. Dus weer een beetje dat je in het bos zit en weer een beetje uitweg krijgt. Dan wel constateert tot het leven enige beperkingen heeft.
Ja, dat kan ik me iets meer voorstellen. Kijk, er wordt heel vaak gezegd van, goh ja, ik heb gehoord van, nou, ik moet dat en dat schenken. Of de tegenstelling van, ik kan helemaal niet schenken. En vaak is dat dan fiscaal gedreven. Wat ik jou meer hoor zeggen is van, hey, er is ook een economische werkelijkheid. En creëer nou eerst dat inzicht. Wat je überhaupt hebt voordat je iets kunt weggeven.
En pas daar je doelen enigszins op aan. Als je dat inzicht namelijk hebt. Kijk, als niets belangrijker is dan dat de kinderen of de neven en nichten het goed hebt. Je bent zelf tevreden met bloemkool uit je eigen volkstuin. Dan heb je een andere werkelijkheid dan wanneer je zelf ook nog wat meer wensen hebt. En mensen hebben soms ook geen idee van wat zorgkosten op termijn kunnen worden. Energielasten is daadwerkelijk een punt van zorg. Dus betekent dat je ook een deel van de maatschappij hebt die in het kader van estate planning eerder erop moet gericht zijn om bijvoorbeeld zaken als overlijdensrisicoverzekeringen voor hun partner te sluiten. Mm-hmm. Omdat als een van beiden wegvalt, het gat dan misschien wel zo groot is dat het enige nadere ondersteuning verzorgd. Dus eerst risico's in beeld brengen. En tegelijk ook de kansen. Hè? Want je hebt ook nog een redelijk deel van Nederland wat welvarend is. Wat ook deze crisis relatief zorgeloos doorkomt. En wat in hun inkomsten een zodanige buffer heeft. Ja. Dat ze hun inkomen voor een redelijk deel niet uitgeven. Ja, die hebben andere mogelijkheden. Ja. En hebben ook andere kansen. Ook in het kader van schenken en erven. Maar ook in het kader van besteding.
Zullen we eens even een concrete casus aanpakken? Laten we zeggen, er is een weduwe. Die heeft een eigen woning van 6 ton. Zit nog een hypotheek op van 2 ton. Inkomen van, nou, laten we zeggen, 30.000 netto per jaar. Zou zo iemand kunnen schenken?
Ja, dat zou op zich wel kunnen. Maar dan krijg je weer van de volgende zaken af. Wat is haar gewenst besteedbaar inkomen? Mm-hmm. En wat zijn de lastenverzwaringen die op komst zijn? Kijk, een casus die laatst langs van was een weduwe. Die was bijna 67. En dan ging het inkomen ging nog verder terug door de regelingen die waren getroffen. Ja. Dan heb je AOW plus nog een beetje, zoals het werd geconcretiseerd. En een huis, energielabel F.
En dat betekent in termen van energielasten?
Eerste schatting was in haar geval van €200 in het verleden, nu naar zo'n €600-700. Nou, daar kan je wellicht geeft volgend jaar het prijsplafond enige mate van stabiliteit. Maar de vraag is in hoeverre je daarop moet rekenen. Mm-hmm. En dan krijg je, zoals eigenlijk vandaag ook in de krant stond, wat betekent dat voor dat segment? Ja, tot er beknibbeld moet worden. Nou, als je dan de casus hebt, tot er ook nog bijvoorbeeld volgend jaar de hypotheekrente opnieuw op de woning. Stel dat je een hypotheek hebt van 2 ton. De hypotheekrente gaat van bijvoorbeeld 2-4%.
Een verdubbeling.
Dan heb je dat probleem er ook nog een keer bij. Nou, het spaargeld rendeert ook nog niet enorm geweldig. Mm-hmm. En dan zie je soms dat soort mensen uit het verleden ook nog last hebben uit schuldigerkenningen. Waardoor ze bijvoorbeeld ook elk jaar over €50.000 schuldigerkenning, elk jaar €3.000 aan de kinderen moeten betalen. Nou, dan heb je een planning die geen comfort geeft. Mm-hmm. En dan moet je kijken, passen die zaken? Ja. Maar dat is wel lastig. Woningmarkt zit enigszins op slot. Mm-hmm. Om door te verhuizen, want stel dat je huis al verkoopt, heb je dan makkelijk een ander huis. Maar het betekent wel een kans voor de financieel planner om te kijken, hoe lopen de zaken, welke dingen moet je accepteren? Welke zaken kan je wel beïnvloeden? Om zodoende weer een financieel plan te krijgen, dat je niet de hele dag met de planning bezig bent, maar weet welke ruimte je hebt. En soms ook welke onherroepelijke keuzes gemaakt moeten worden.
Wat zou zo'n onherroepelijke keuze kunnen zijn?
Dat kan bijvoorbeeld zijn de verkoop van de woning. Dat je zegt, ik moet naar een andere woning overgaan. Die onherroepelijke keuze kan ook zijn dat je het plan om de kinderen te ondersteunen. Wat je altijd hebt gehad, dat je de tering naar de nering ook zet. En dat het familiaal ook aangeeft dat het leven zijn beperkingen heeft.
En dat je bijvoorbeeld die schenkingen die je altijd deed, niet meer kan doen.
Ja, of die substantieel beperkt.
Ja. Ja.
Daar is op zich is. De kunst van het leven is soms leven naar het seizoen. Hè? Dus het seizoen geeft soms veel, het seizoen geeft soms weinig. Als je daaraan aanpast, heb je meestal een iets makkelijker leven. Mm-hmm. Dan wanneer je per se in de winter nog verse Hollandse aardbeien heeft. Dat kost best veel. En de vraag is uiteindelijk van, had iets anders ook gekund? Maar de generatie waarvan jij en ik deel uitmaken, is dat de facto niet gewend. Omdat je eigenlijk, afgezien van economische dips, toch een structurele welvaartsstijging hebt gehad. En zelden, als je nu kijkt, lees je in de krant, besteedbaar inkomen, mensen komen niet rond, armoedeval. Die boodschap tot dat ook middeninkomens betreft en soms ook hoge inkomens die hun uitgaven die soms klem zitten in hun uitgaven, dat is nieuw. Ja. Dat hebben we de afgelopen 30 jaar veel minder gehad. De werkelijkheid, je ziet dat planners zich daaraan aanpassen en ook denken, oké, wat dan wel? Dus zorg voor dat inzicht en overzicht. Daar komt het uiteindelijk op neer. Zodat je ook zaken als testamenten weer kan herijken. Hè?
Ja. Want als we even doorgaan op testamenten. Die worden een keer opgesteld en verdwijnen dan in de kast. Hè?
Ja, je zegt dat heel terecht. Dat ze verdwijnen in de kast. Dat is daadwerkelijk een risico. Eens in zoveel tijd kom je weer iemand tegen die een verrassingstestament heeft. Hè? Ja. En dat bedoel ik niet mee dat hij plotseling op zijn sterfbed zijn minnares nog als enige erfgenaam heeft benoemd. Maar een testament van 10, 15, 20 jaar oud. Dan is iemand toen bijvoorbeeld net gescheiden. Denkt van mijn ex moet niet hebben. Dus die benoemt zijn broer of zus als enige erfgenaam. Vervolgens overlijdt. Gaat hij weer hertrouwen. Krijgt kinderen en dan ligt het Oude Testament er nog. Nou, dan kan je allemaal naar de rechtbank gaan en hopen dat de rechter dat een andere interpretatie geeft. Maar het hoofdprobleem is eigenlijk dat je huiswerk niet op orde hebt gehad. En voor sommige klanten het echt een ideaal punt is om te zeggen, ik herroep alle Oude Testamenten, zodat je zeker weet dat er geen rommel is. Kijk, voor sommige mensen is het maken van een testament. Die weten misschien tot dat ooit gebeurd is, maar of zat ik toen bij de notaris voor de transportakte of de hypotheekakte, ik weet het ook allemaal niet meer. Wel, die kan je tegen zichzelf in bescherming te nemen door het testament periodiek te updaten. Maar met name alle oude testamenten te herroepen om te voorkomen dat dingen die je al lang vergeten bent, tot die later weer een keer opkomen, waardoor je een juridisch complexere afwikkeling van de nalatenschap krijgt.
Maar je hebt toch de eerste clausule in een testamentje opgesteld, is toch ik herroep alle vorige wetbeschikkingen?
Dat klopt, maar als dat de laatste keer dat ik dat heb gedaan 20 jaar oud is,
ja. Ja, dat is waar.
Dan hebben we wel een probleem.
En dan qua soorten testament, zo'n heel, soms wel heel modieus testament, is de tweetrapsmaking.
Ja, zo'n tweetrapsmaking is op zich een fantastisch idee. Even voor de niet-kenners, dat betekent bijvoorbeeld dat ik zeg, alles wat ik nalaat gaat naar Roelof. En als Roelof er niet meer is, gaat het naar bijvoorbeeld het Rode Kruis. Dat is ongeveer de benadering. Ja. En dan regeer ik dus langdurig over mijn dood heen. Want dat betekent dat je in ieder geval een stuk complexiteit organiseert. En wat laatste notaris schreef, dat hield mij wel bezig. Die zei, hoe wil je herinnerd worden? Wil je herinnerd worden als degene die een nalatenschap had, waar die zo complex is en nog zoveel nawerk en gedoe gaf, dat men daar een wat matige smaak van heeft? Of zou in dit kader soms ook eenvoud loont een heilzame werking kunnen hebben? Dat je de zaak enigszins eenvoudig regelt en niet met langjarige constructies die soms tientallen jaren duren, mensen aan elkaar verbindt. Een mooi voorbeeld was een vader overleden en die had twee zonen als erfgenamen. En die twee zonen die hadden beide een tweetrapsmaking. Wat betekende dat? Het substantiële erfdeel wat bijvoorbeeld zoon 1 kreeg, daarbij stond het beding. Als zoon 1 ooit overlijdt, gaat wat daarvan resteert, gaat naar zoon 2. Ook zonder enige tijdsclausule. Dus dacht ik, stel dat zoon 1 overlijdt als hij 90 is, dan krijgt zoon 2, die dan 89 is, uiteindelijk toch nog het familievermogen, omdat hij als langste heeft geleefd. En als zoon 2, die de andere helft van het vaderlijk erfdeel kreeg, eerst overlijdt, en die is bijvoorbeeld 89 en zoon 1 is 90, ja, dan gaat het van die 89-jarige naar die 90er, en dan is diens familie uiteindelijk spekkoper. En dat betekent dat met die tweetrapsmaking je goed moet nadenken. Het was achteraf fijn geweest als in dat testament van vader had gestaan, dat bijvoorbeeld als die zoon 40 was, die tweetrapsmaking stopte. Of als die zoon zelf een testament maakte. Maar soms staan dat soort dingen er niet in. En dan blijf je heel langjarig aan elkaar gekoppeld. En ook in de familieverhouding onderling is het een vervelende kwestie, kan het zijn. Een casus die ik een keer van een adviseur cadeau kreeg. Daarbij had tante van haar vader een woning geërfd. En tante was de bezwaarde in de tweetrapsmaking, dus die erfde het eerst. Maar vader had in zijn testament gezegd, als mijn dochter, lees de tante, overlijdt, gaat het naar haar neef. Die neef was de verwachter. En die nam dat verwachter zijn ook uitermate serieus. Want die wachtte dus op het overlijden van tante. Want dan kreeg hij uiteindelijk het huis. En wat deed hij? Dat was in de tijd waarin de mobiel en WhatsApp nog niet bestond. Hij belde elke week naar tante met één eenvoudige vraag. Leef je nog? Nou kan je zeggen, dat is een stuk betrokkenheid, dat zie je het hem. Maar in die ellende, dat soort dingen kan construeren. Dat je zo langjarig aan elkaar bent verbonden, tot het gedoe gaat opleveren. Die neef die dacht, wanneer komt het? Die tante, dat was wel aardig voor de Kees, die vertikte het ook om iets aan onderhoud van het huis te doen. Hmm. Want alles wat ik doe gaat naar hem. Nou, dan heb je dus een stuk casuïstiek die aardig is voor feesten en partijen, maar waarvan je goed moet doordenken, hoe lang wil ik zaken regelen, wat wil ik vastleggen, nou, die werkelijkheid. En ook hoe wil ik herinnerd worden als degene die een zodanig complex testament heeft gehad, totdat een werkgelegenheidsproject voor juristen en accountants is geworden. Alsof iemand die de zaak goed heeft geregeld en daarmee punt. En soms lenen situaties zich niet anders dan voor complexe regelingen. Dat moet ook eenvoudig in zijn. Soms moet het, maar hoe ver wil je gaan?
Ja, ik vind het mooi hoor. Hoe wil je herinnerd worden? Maar jouw eerste boodschap is eerst maar inzicht krijgen in je eigen situatie. He, wat je hebt en wat je verplichtingen zijn en noem maar op. En vervolgens dan bepalen van, ja, wie wordt dan mijn erfgenaam? We hebben het in die zin nog nauwelijks over schenken gehad. Wat je tijdens leven nog doet. Maar je hebt het woord schuldige erkenning al genoemd. Met ook als toch wel een nadeel dat wel eens heel erg kan schuren. Dus testament en dergelijke. En dan die eenvoud die er komt. Als je nou als consument, is het 2023, gaat zitten en denkt van, goh, ik wil iets richting mijn kinderen regelen. Welke volgorde zou je dan pakken?
Ik zou zelf altijd eerst zorgen dat je helder hebt wat je eigen ruimte is. Ja? Vervolgens is het testament, is het acuut overlijden, is het meest essentieel. Ja? Dat je eerst denkt van, nou, stel dat ik vandaag overlijd, wat laat ik dan na? En daarbij ook het belang hebben tot er enig inzicht is. Hè? Het komt voort dat kinderen geen idee hebben wat hun ouders hebben. En blijken ouders in de loop der tijd gelden naar allerlei exotische buitenlandse banken te hebben overgemaakt. Mm-hmm. Dat moet je ook allemaal maar weer terugvinden. Vaak zijn het internetbanken. En dat is allemaal wel haalbaar, maar soms is het een zoekindustrie die zijn weerga niet heeft. Mm-hmm. Dus betekent, laat overzicht en inzicht ook na aan je erfgenamen. Oké, qua testament kom je dus uiteindelijk uit van, nou, wat wil je geregeld hebben? En dan is de positie van, hoe kijk je naar de koude kant? Misschien erfenissen onder bewind. Alles in het kader van drie dingen, of twee dingen. Het zijn beheer, behoud en bescherming van het vermogen. Dat je zegt van, nou, dat familievermogen wil ik een beetje netjes doorgeven. En ook niet al te veel illusies hebben, zoals iemand mij een keer zei. Die zei, als ik overlijd, dan kopen ze er een dikke auto van en dat is maar zo, hè? Of een mislukte uitbouw, dat soort dingen. Dus ook niet al te veel illusies hebben tot het vermogen allemaal verstandig terechtkomt. Maar je kan er wel wat aan doen om de chaos te beperken. Mm-hmm. Dat is het eerste punt. Ga je daarna naar het punt van schenken, dan moet je afvragen, wat wil je schenken? En welke voorwaarden wil je doen? Je ziet steeds meer, zie je ook mensen die herroepelijke schenkingen doen. Schenkingen die je onder voorwaarden kan terughalen. Waardoor, zoals laatst een vader tegen mij zei, van, nou, toen ging mijn dochter scheiden. En toen heb ik alle schenkingen eerst maar eens teruggetrokken. Dat scheelde weer voor de alimentatie, deelde hij vol enthousiasme mee. Want daardoor had ze minder geld en hoefde ze die man van haar, iemand arbeidszame inzet, te betalen. Nou, hoe dat allemaal werkt in de praktijk laat ik even buiten beschouwing. Maar het idee van een herroepelijke schenking, dat je geld terug kan halen, mm-hmm, is onder omstandigheden wel een punt van overweging. Want uiteindelijk doe je dat schenken soms, of om die kinderen direct te helpen. Maar als het een vorm van vermogensoverheveling is, dan is enige grip ook nog te overwegen.
Mooi, ja. En dan ten aanzien van het testament heb je gezegd van, nou, ja, één fout is een groot goed.
Ja, en soms ook niet, hè. Was een casus waarbij een vrouw overleed. En die had bijvoorbeeld in haar testament gezet, als mijn man Europa verlaat, dan moet hij de erfdelen van zijn kinderen ineens uitkeren. En dat had zij op zich goed gezien. Want niet lang na het overlijden van haar emigreerde hij naar Thailand om daar onder een wat warmer klimaat een ander soort leven te leiden. Kinderen zijn tot op de dag van vandaag dankbaar tot moeders het inzicht had gehad om niet al te eenvoudig testament te maken. Want de relaties hebben, zoals het heet, enige mate van wijziging ondergaan.
Ja, precies.
Dus soms moet je ook wat serieuzer daarin zijn. Een dame zei een keer tegen mij, die was zelf op leeftijd met haar man. En die wilde in het testament expliciet hebben opgenomen dat ging samenwonen tot op dat moment het hele erfdeel ineens opeisbaar was zonder enige vorm van subtiliteit. En toen ik zei van, nou, is dat niet een wat ruige actie? Toen zei ze, u moet goed onthouden, hoe ouder, hoe gekker. En dat betekent dat ik geen risico's wil lopen dat mijn man door een nieuwe partner wellicht financieel wordt gebruikt. En ik wil zeker weten dat het erfdeel van mijn kinderen veilig wordt gesteld. Nou, keuzes zijn nooit goed of fout. Maar mevrouw gaf, gelet op haar ervaring, wel er blijk van dat ze de zaak had doorgedacht. En dat is een belangrijk punt. Dus soms moet je het moeilijker maken dan de eenvoud die je eigenlijk zou willen. Maar ja, zo is het leven soms.
Het leven is inderdaad niet altijd eenvoudig, maar je kunt wel naar de eenvoud streven. Is dat misschien een mooie payoff?
Ja, ik denk wel dat je hebt ooit een boek gehad van Adriaan Hiele. Die schreef in het verleden over financiële planning. En die benoemde als titel van zijn boek Eenvoud loont. En eenvoud loont, dat levert ook al bijvoorbeeld dat mensen bij het stijgen der jaren, als ze oud worden, tot ze het nog kunnen begrijpen. En die eenvoud zorgt er ook voor dat mensen het idee hebben tot ze het nog in de grip hebben, in plaats van dat ze het idee zijn overgeleverd aan constructies die hun boven de pet gaan. Lukt eenvoud altijd? Nee. Maar door ernaar te streven heb je meestal wel een aangenamer leven. En die financiële planner kan je daarbij helpen om van het bord spaghetti rechte stukjes te maken, zoals de spaghetti ooit in het pak zit, waardoor je weer het inzicht en overzicht krijgt.
Johan van der Belt, dankjewel.
Tot zover de CFP-podcast over geld en goed leven. Mijn naam is Roelof Meijer en ik dank mijn gasten Iris Brik en Johan van der Belt. Fijne feestdagen, een mooie jaarwisseling en de beste wensen voor 2023. Tot volgende maand.